Weer in uw midden te zijn. Ja, hij doet het. Zullen we deze dienst openen met gebed? De hemel gaf ons uw grootste schat. Ja, wat Alice al zei, Heer, daar kunnen we u niet genoeg voor danken. Wat fijn, Heer, om te weten dat u er alles aan gedaan hebt om de relatie tussen ons en u weer te herstellen. Daar waar wij afgedwaald waren, bent u gekomen, bent u gestorven, bent u weer opgestaan. En daardoor mogen wij leven. Heer, wat fijn om te weten, Heer, dat u er bent. En dat u ons lief hebt. En dat we uit uw liefde elke dag weer mogen leven. Heer, en als we dadelijk ook het avondmaal gaan vieren met elkaar, dan is ook dat een teken, Heer, van uw liefde. En dan mogen we blij zijn, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Heer, en vanuit die liefde mogen we ook leven. Leven met onszelf en leven met elkaar. Heer, en soms is dat best lastig. Want we doen elkaar zo snel zo pijn. Leer ons, Heer, om elkaar ook te vergeven. Zoals u ons vergeven hebt. Leer ons, Heer, om te zien naar elkaar. Leer ons, Heer, om met uw ogen en uw hart naar de mensen om ons heen te kijken. Dank u, Heer, dat we dat niet uit eigen kracht hoeven doen, maar dat we dat mogen doen omdat u dat in ons gelegd hebt door uw Heilige Geest. Zegent u ons zo, Heer, ook bij het openen van het woord en van de overdenking daarvan. Wilt u ons zo maken, Heer, dat we dat uw geest mag spreken in ons hart. Dat vraag ik u om Jezus wil. Amen. Zullen we de Bijbel openen? We beginnen bij Genesis. Genesis hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En ik lees vanaf vers 17 uit Genesis 2. Ik doe gewoon een paar stukjes uit die hoofdstukken. Ze zijn bekend. Daar ga ik vanuit. Ik lees vanaf vers 18 in hoofdstuk 2. God de Heer dacht: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit de aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven, zoals hij elk levend wezen zou noemen. Zo zou het heten. De mens gaf namen aan het vee en aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. En hij vulde die plaats weer met vlees. En uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God de Heer een vrouw. En hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uiteindelijk een gelijke aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Een die zal heten vrouw. Een uit de man gebouwd. En zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. En dan uit hoofdstuk 3 lezen we ook een paar versen. En dan beginnen we bij vers 6. Diezelfde vrouw, waar ik het net al over had, die keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. En ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: "Waar ben je?" Hij antwoordde: "Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik me." "Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?" De mens antwoordde: "De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten." "Waarom heb je dat gedaan?" vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: "De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten." En dan tenslotte hoofdstuk uit Johannes, Nieuwe Testament, hoofdstuk 15. Ook bekend. Eerste 5 versen. Johannes 15, daar staat: "Ik, Jezus, ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen." En tot zover de schriftlezing. Ja, bekende verzen. Hoe kan je daar nou nog een originele preek uit halen? Dat is een goede vraag. Toch ga ik dat proberen. Eerst even een inleiding. Zoals jullie weten werk ik tegenwoordig in de geestelijke gezondheidszorg. En dan word je geconfronteerd met datgene wat er soms niet altijd even goed gaat in het leven van de mens. En wat je dan opvalt is dat de mensen die komen, ergens in vastlopen, of nou een angst is of een depressie of ja, gewoon moeite met het aanvaarden van hun eigen beperkingen. Je ziet daar mensen die al hele lange tijd worstelen en dan uiteindelijk hulp vragen. En veel van mijn hulpverleners die zeggen: "Wat jammer dat ze niet een paar jaar eerder gekomen waren. Dat had een hele hoop ellende gescheeld." Tevens heb ik moeten constateren dat de problemen waar deze mensen mee worstelen vaak universele problemen zijn. Dingen die u en ik ook kunnen overkomen. En dan heb je een plek nodig waarin je dat kunt verwerken. En laten wij christenen nou zo'n plek hebben. Toch? Ja. Daar mag je fouten maken. Een plek, daar mag je jezelf zijn. Een plek, daar is het niet erg dat je in je hart iets voelt en dat je dan de preekstoel opspringt. En als je dan je excuus maakt, dan doe je dat met een glimlach. Omdat je weet dat het mag. Je mag er zijn. Iedereen mag er zijn. Dat is de plek die God bedacht had. En tegelijkertijd werkt het niet altijd zo. Werkt dit in onze relaties niet altijd zo? En ik heb iets ontdekt en dat wil ik aan u doorgeven. En wat ik ontdekt heb, dat is nog maar pril. Dus vergeef me dat de preek niet af is. Hij gaat nog door. En ik kom er de volgende keer wel weer een keertje op terug. En dan zal ik u vertellen hoe het verder gaat. Maar we beginnen bij het begin. Bij Adam en Eva. Ik zei het tegen mijn zwager gisteren. Hij zei, kon je nog verder teruggaan? Ik zeg, nee, dat lukte niet. Weet u, toen ik hoofdstuk 2 van Genesis nog een keer doorlas, toen viel mij één ding op. Want in hoofdstuk 1 had God de schepping gemaakt. En daarin wordt na elke dag iets gezegd. Wat wordt er gezegd? Juist, het was goed. En dan in diezelfde schepping die goed was, zegt God in hoofdstuk 2, het is? Nee. Het is niet goed. Dat is wat we lazen. We lazen en God zei dat het niet goed was. Wat was niet goed? Dat we alleen, hij had geen helper. Wij hebben helpers nodig. En ik denk bij mezelf, als ik nou God was, hè, gelukkig ben ik dat niet. Maar stel ik was God, dan had ik een andere optie bedacht. Want wat hij bedacht had is wel een heel erg veel gedoe. Hij had ook gewoon iets kunnen bedenken waar wij in de moderne samenleving naar streven. Namelijk, ik, me, myself and I. Toch? Dat is voldoende. Meer heb ik niet nodig. Ik, mijzelf, meer heb ik niet nodig. Ik heb voldoende aan mezelf. Ik heb de ander niet nodig. Dat is veel makkelijker. Daar wordt het leven een stuk overzichtelijker van. De Heere God had in het hoofd van Adam iets kunnen leggen wat dat volmaakt maakte zonder toevoeging van die ander. Ja, zo slecht was mijn preek toch niet? Nee hoor. Dan gaat iemand weg, dus vandaar. De ander. En toch schiep God de ander. Opdat wij volmaakt zouden worden, hadden wij die ander nodig. Die vrouw, die manin, die ander. En dit gaat niet alleen over het huwelijk. In mijn beleving gaat dit over het mens zijn. Wij zijn tot elkaar veroordeeld, zou je kunnen zeggen. Wij zijn pas compleet als we deel uitmaken van een gemeenschap. Van een plekje waarin we gekend zijn. Dat was voor de zondeval. Toch? Ook toen al bestond er eenzaamheid. Ook toen al was er een plekje waar Adam alleen was. En waar hij een verlangen had naar meer. Wat niet gestild werd totdat zijn vrouw, de manin, geschapen werd. En toch had God gezegd, het is goed, zeer goed. Ziet u de spanning die er in de schepping al lag? Spanning is niet erg, is geen zonde. Het verlangen is geen zonde. Het ligt in de schepping verborgen. Er ligt iets in uw hart wat God zo bedacht heeft. En dat heet verbondenheid. En wij verlangen naar verbondenheid. En dat is goed. Maar dan komt hoofdstuk 3. En wat is er in hoofdstuk 3 aan de hand? Ja, dan gaat het falikant mis. Dan eten we van die vrucht. En vervolgens zijn er 3 dingen die gebeuren. Het eerste is dat ze zien dat ze naakt zijn. Er komt schaamte in de wereld. Vervolgens realiseren ze zich dat ze iets verkeerds gedaan hebben. En komt God, de schepper van hemel en aarde, en in plaats van dat ze naar hem toe rennen om te zeggen, Heere God, we hebben het fout gedaan. Kunt u ons herstellen? Wat doen ze? Ze verbergen zich, ze vluchten. Dat is een belangrijk principe wat we daar zien. En ten derde, als we dan geconfronteerd worden met onze fouten, dan zijn we niet alleen onze relatie met God en onze verbondenheid met God kwijtgeraakt, maar het eerste wat Adam doet, is zeggen, ja, maar zij had het gedaan. En daarmee snijdt hij de relatie, die intieme verbondenheid met zijn vrouw, snijdt hij door. En Eva probeert datzelfde te doen met die slang. Het lukt allebei niet, want God prikt daar dwars doorheen. Maar het zijn wel onze natuur die maakte dat we direct scheiding brachten tussen wat God zo in ons gelegd heeft als een noodzaak. Herkent u het? Want laat het dat nou niet alleen Adam en Eva zijn die dat gedaan hebben. U, maar in ieder geval ik, doe dat ook. Want, als we nou eerlijk zijn, de wereld die we nu kennen, na die zondeval, die is niet af. Die is niet goed. Die is onvolmaakt. Daar is pijn, verdriet, ellende, dood. Dat is er. Dat is deel van ons. En ook in onze relaties zien we dat terug. Het feit dat we elkaar bezeren. Het feit dat we geen oog hebben voor elkaar. Het feit dat we elkaar niet zien staan. Het feit dat we langs elkaar heen lopen en ons afsluiten voor die ander. En wat we proberen te doen, is die door God in ons gelegde roep, verlangen naar verbondenheid, stillen met andere middelen. Ik kan u zeggen hoe ik dat doe. Ik kom thuis na een harde dag werken, een dag hard werken. En wat doe ik dan? Dan pak ik mijn koptelefoon en dan pak ik mijn laptop en dan ga ik op de bank liggen en dan sluit ik me even af voor de hele wereld. Dat doe ik. Ja, er zijn er die doen het anders. Dan heb ik even geen behoefte aan een vrouw en kinderen, dan wil ik gewoon even alleen zijn. Gewoon even even tot mezelf komen. En als het tegen zit, dan duurt dat tot mezelf komen best lang. Dat is niet herkenbaar, maar dat, zo ben ik. En misschien heeft u een andere manier om u op de een of andere manier even af te sluiten. En even niet te verbinden met de ander. Gelukkig zijn er natuurlijk ook andere momenten waarop je er wel bent voor je vrouw en voor je kinderen en voor je dierbaren. Maar soms ben je er niet. En soms kan dat afgezonderd zijn heel lang duren. Omdat er iets zit tussen jou en de ander. En dan gaat er iets kapot. En dan doet dat zeer. En nu komen we tot de oplossing. Want de ellende die hebben we nu ondertussen wel gehad, toch? En gelukkig is er ook verlossing. Jezus Christus is aan het kruis gestorven, dat weet u. En hij is gekomen om verlossing te brengen. En wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij hersteld? De relatie tussen u en God, die is weer hersteld. Er waren twee typen relaties. Die met God is hersteld. Hoe zit dat met die relatie tot de ander? Wat is daarmee gebeurd? Is die ook hersteld? Ten dele. Dat is het probleem. Ik ben een verlost kind van God. En ik mag dankbaar zijn dat hij voor mij gestorven is. Hij heeft een nieuwe natuur in mij gelegd. En ook in u. En vanuit die nieuwe natuur kan ik reageren naar de ander. En het zou mooi zijn als we dat altijd zouden doen. God ziet ons vanuit die nieuwe natuur. Dus de relatie met God is gebaseerd op onze nieuwe natuur. En hoe zit dat nou met elkaar? Nou, dat gaat niet altijd even soepel, kan ik u zeggen. Want nog altijd doen we de dingen die niet helemaal goed zijn. Nog altijd bezeren we elkaar. Nog altijd zien we elkaar niet staan. Terwijl we toch verloste kinderen van God zijn. Hoe kan dat dan? Dat komt, en dat heeft te maken met die heiligheid, heiliging. Dat komt omdat er aspecten in onze ziel zijn, datgene wat er beschadigd is, datgene wat er kapot gemaakt is door de natuur, dat weer hersteld mag worden. En dat is het proces. En dat proces, dat is best een langdurig proces. We gaan dadelijk een lied zingen, maar twee liederen zingen dadelijk, maar eentje gaat over die walmende pit en dat geknakte riet. Kent u dat lied? Ja, hè? Nou, hou die pit en die riet even voor u. Ik wou eigenlijk, ze hadden hier al stenen, ik wou eigenlijk wat riet meenemen en dat even knakken. Maar hou dat voor ogen, want wat betekent dat? Dat betekent dat wij dus in een samenleving leven waarin pitten walmen en riet knakt. That's life. Wen eraan. Dat is hoe het is. En dat kunnen we niet leuk vinden, maar dat is wel wat het is. En dat geknakte riet, dat bent u en dat ben ik. En die walmende pit, dat zijn wij ook. En we denken altijd dat we, als we christen zijn geworden, dat we volmaakt geworden zijn en dat alle ellende achter ons is. Maar de realiteit is dat dat niet zo is. En hoe eerder we dat accepteren, hoe beter het is. Want als we eenmaal ons realiseren dat we walmen en dat we knakken, en dat we dat ook bij de ander doen, zo erg is het, dan gaan we zoeken naar de oplossing. En de oplossing is te vinden. Maar die is wat minder voor de hand liggend als onze herstelde relatie met God. Ik zal u zeggen waar ik behoefte aan heb. Verbondenheid is dat verlangen wat God in ons gelegd heeft. Kunt u me vertellen wat verbondenheid eigenlijk is? Wat is dat, verbondenheid? Iets? Eenheid? Zeg maar, roep maar wat. Ik hoor daar wat, sorry. Gemeenschap, acceptatie. Fijn voelen, veilig voelen, veiligheid, belofte. Zijn allemaal woorden die horen bij een relatie die is zoals God het bedoeld heeft. Maar, hoe kom je daar? Want daar, dat verlangen, dat hebben we allemaal. Ik zie daar getrouwde stellen, die kruipen eens dichter bij elkaar en die denken, ja, hè, dat hebben wij. Heerlijk, hè? Ja, hou dat vast. En soms dan gaat dat schuren. Dan is dat, dan moet je even investeren. Want dat is niet iets wat je vandaag hebt en morgen ook. Ook voor morgen mag je daaraan werken. Maar die intieme relatie die je kunt hebben, en waar je al die woorden die we net noemden deel van uitmaken, dat is wat ik denk wat God bedoelde toen hij de kerk schiep. Want de plek die wij met elkaar innemen, die plek, deze gemeenschap, dat is de plek waarin we herstel van die relatie kunnen vinden. Ons realiserende dat we geknakt zijn en dat we walmen, is er in de intimiteit van de relatie mogelijkheid om iets van die innerlijke behoefte die je hebt op geestelijk en emotioneel gevoel met elkaar te delen. En om te zeggen, hier heb ik behoefte aan. Dit is mijn verlangen. En dat is doodeng. Dat is doodeng. Want dan moet je iets van jezelf blootleggen. En het overleven in deze wereld die boos en kwaadaardig kan zijn, is juist om niet te veel van jezelf bloot te geven. En om de rest maar een beetje buiten te houden, want anders doet het zeer. Nou, om tot die herstelde relaties te komen, moeten we ons eerst realiseren dat we verloste kinderen van God zijn. Maar het tweede dat we ons moeten realiseren is dat God de ander aan ons gegeven heeft, wie de ander ook mogen zijn, want ik praat nogmaals niet alleen in een relatie tussen man en vrouw. Ik geloof dat dit ook geldt in diepe vriendschappen die God bedoeld heeft. Om tot herstel te komen van wie we zouden moeten zijn. Dus die herstelde relatie, die start in de veiligheid van het elkaar accepteren en elkaar realiseren dat we onvolmaakt zijn. En dat we ons niet beter voor hoeven doen dan dat we zijn. Alsjeblieft, doe dat niet. Daar word je moe van en dat schiet allemaal niet op. Ja? Laten we dat maar accepteren. Maar dan mogen we in die intieme relatie, en dat zijn mensen die je vertrouwt en waar je open tegen durft te zijn, daar mag je je kwetsbaarheid neerleggen en dan mag je vertrouwen dat God herstel gaat brengen in jouw leven en in het leven van de ander. Dat is volgens mij hoe God gemeenschap bedoeld heeft. En ik ga u zeggen hoe ik daar nu mee bezig ben. Wij zijn van plan om te gaan verhuizen naar Vollenhoven of Sint-Jansklooster. Als het maar uit de polder is. Dat is ongeveer mijn wens, zeg maar. Je hebt de polder en de rest van Nederland. En ik ben van de rest van Nederland en niet van de polder. Nou, dat is dan leuk, dan kom je na 16 jaar achter. Maar goed, dan wordt het tijd om te verhuizen. En we komen daar en een aantal van de mensen die daar wonen komen ook bij ons in de gemeente. En die zeiden, wij hebben het verlangen om zo'n groepje te vormen. Een groepje te vormen van mensen die niet vrienden van elkaar zijn. Ja, misschien ontwikkelt zich dat wel. Maar die ervoor kiest om zich aan elkaar te verbinden. En die dus ook daarin een stukje commitment naar elkaar uitgesproken hebben. Omdat ze zeggen, wij hebben elkaar nodig. Zonder elkaar zijn wij niet compleet. En dat is een commitment. En daar start het mee. En dan vervolgens kan daar iets uit groeien. Want ik geloof dat de wereld smacht naar verbondenheid. Omdat God dat in de schepping al gelegd heeft. En dat de alternatieven die de wereld zoekt, uiteindelijk niet vervullend zullen zijn. En de wereld, daar horen wij ook bij. Want ook wij zoeken diep van binnen naar alternatieven. Omdat we die intieme relatie maar mondjesmaat vinden. Zelfs binnen je eigen huwelijk kan het nog moeilijk zijn om jezelf echt bloot te geven. Want dat kan pijn doen. Want je leeft wel elke dag met elkaar over de vloer. En dan is een beetje afstand soms wel handig. Nou, volgens mij heb ik ontdekt een aantal principes. En hoop ik dat we met elkaar, één, ons kunnen verplaatsen in het feit dat Adam en Eva al geschapen waren met dat verlangen naar een ander. Dat door de gebrokenheid van de schepping we er een zootje van gemaakt hebben en elkaar bezeren en muren opgebouwd hebben in ons hart om de ander niet te veel dicht toe te laten. En dat we juist in de gemeenschap van heiligen de ruimte kunnen hebben om echte relaties, diepe relaties, herstelde relaties te ontwikkelen. Met mensen die meer zijn dan vrienden. Want vriendschap gaat soms maar tot een bepaalde hoogte. Ik heb een vriend en daar sport ik mee. En dat is hartstikke leuk, samen zeilen en zo. Maar dat is toch anders als waar ik het net over had. Dus het kan, en ik weet zeker dat die mensen met wie ik nu ga optrekken en wat op deze manier die commitment hebben uitgesproken, dan hoop ik dat we binnenkort zullen zeggen dat zijn mijn vrienden. En dat verwacht ik ook. Want volgens mij kan je je niet verbinden en geen vriendschap ontwikkelen. Maar andersom kan het dus wel. Want dan blijven we op een bepaald niveau hangen. We gaan dadelijk het avondmaal met elkaar vieren. Daarin zegt God, ik heb de relatie met tussen jou en mij hersteld. En dat schept ook een verplichting. Want het feit dat wij mensen die herstelde relatie met God hebben, betekent dat de liefde van God in ons hart gelegd is. En liefde voor jezelf houden, dat gaat stinken. Maar liefde doorgeven aan de ander, dan wordt het die rivier. En die rivier die mag stromen, want er is genoeg. En het is volgens mij aan ons om dat door te geven. Ik sluit af met iets wat me afgelopen week opviel. Ik hoorde van een nood, een maatschappelijke nood. Er is een schrijnend tekort aan pleeggezinnen in Nederland. En dat snap ik vanuit het perspectief wat ik net geschetst heb, omdat iedereen bezig is met zijn eigen leven en met zijn eigen ik en met datgene wat hij zelf belangrijk vindt. Mijn zwager komt uit een pleeggezin. Het ging thuis niet goed en hij is naar pleeggezinnen gegaan. Hij zei, ik gun kinderen die in een gebroken gezin opgroeien een voorbeeld, een plek waar echte relaties zijn en een plek waar echte liefde is. Als u in staat bent om u te verbinden en een plek te scheppen zoals God het bedoeld heeft in de relaties, dan kan dat ook het lichtend licht zijn en het zoutend zout wat deze wereld zo nodig heeft. En dat is een verantwoordelijkheid die we ook gekregen hebben. Het is niet alleen goed voelen omdat het goed voelt. Het is een opdracht te worden zoals God ons bedoeld heeft, opdat we ook voor de ander tot betekenis kunnen zijn. En dat is iets wat ik naar verlang, dat we als gemeente van Christus op die manier ook onze verantwoordelijkheid gaan nemen. Doet u mee? Amen. We gaan bidden. Ja, Heer, we komen bij u, wetende dat we volmaakte mensen zijn, omdat u ons goed geschapen hebt. En dat de relatie tussen ons en u weer hersteld is. En dat we vanuit uw liefde ons leven richting en inhoud mogen geven. Dank u, Heer, dat dat gebeurd is en dat het werk af was. We hoeven er niets aan toe te voegen. Tegelijkertijd, Heer, mogen we met elkaar leren leven vanuit die nieuwe natuur. En dat is heel erg lastig. Want we zijn geneigd om zo snel weer in oude patronen te vallen. Geeft u ons, Heer, vrienden. Geeft u ons, Heer, mensen op ons pad. Waar we veilige relaties mee mogen ontwikkelen. Waar we de geborgenheid die we bij u ervaren ook mogen delen. Geef ons ogen en oren, zodat we zien, heren, wat er in de wereld om ons heen mis is. En geef ons liefde in ons hart, heren, en bewogenheid, zodat we daar ook een antwoord op mogen formeren. Maak, heren, dat we met elkaar gemeente zullen zijn zoals u het bedoeld heeft. Dat we loskomen van onze eigen wijsheid en dat we ons richten op uw bedoeling. Dank u, Heer, dat we dat niet alleen hoeven doen, Heer. Uw Heilige Geest is in ons en geeft ons kracht en geeft ons woorden en geeft ons mogelijkheden die we zelf niet kunnen bedenken. Maar Heer, het verlangen om u te volgen, het verlangen, Heer, om ons te verbinden aan de ander, omdat die ander iets in ons ziet wat we zelf nooit kunnen ontdekken. Heer, daar hebben we u bij nodig, omdat we zelf angstig zijn. En help ons om onze eigen angst te overwinnen. Dank u, Heer, dat u ons lief hebt. En dat u ons nooit loslaat. En dat u ons elke dag weer opnieuw de mogelijkheid geeft om uw liefde door te geven. Vergeeft u ons onze verkeerde keuzes. En maak, Heer, dat we, ook als we ons nu bij het avondmaal opnieuw realiseren wat u voor ons gedaan hebt. Maak, Heer, dat we op dat moment ook opnieuw een keuze maken om dat wat u aan ons gegeven hebt door te geven aan de mensen om ons heen. En ons niet daarvan af te sluiten. Zegen ons, opdat we tot een zegen mogen zijn. Amen. We gaan een lied zingen. Over dat walkende pitje en over dat geknakte riet. Geprezen, zei de Heer. We gaan over tot het heilig avondmaal. En ik heb dit nog maar één keer eerder gedaan in uw midden, dus vergeef mij als het niet gaat volgens het protocol, maar ik hou mij strak aan datgene wat Freek mij heeft doorgegeven, dus dat gaat volgens mij helemaal goed komen. We lezen eerst een stukje uit de Bijbel, want daarin staat wat hoe Jezus het avondmaal heeft ingesteld. En het is goed om ons daar ook van bewust te zijn. Dat lezen we uit Lucas 22. Daar staat, toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd voor dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. En hij nam de beker der dankzegging, sprak de dankzegging uit en zei, neem deze beker en geef het aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood, sprak de dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Ik wil u vragen om te gaan staan. En ik heb voor u 3 vragen. En de eerste is, gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is, die ons gegeven is tot de enige en volkomen zaligmaker, wiens lichaam voor ons gebroken en wiens bloed voor ons vergoten is, tot vergeving van zonden. En ten tweede, hebt u Jezus aangenomen met uw hele hart, tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing? En ten derde, wilt u in deze belijdenis volharden en uw geloof uitdragen in de wereld als volgeling van Jezus Christus, geleid door de Heilige Geest, tot eer van God de Vader? Wat is daarop uw antwoord? Met dat volmondige ja mag u gaan zitten en deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Dan wil ik nu vragen of de oudsten en diaconessen naar voren komen en de muziekgroep, en dan gaan we om de tafel heen staan. Jezus brak het brood. En hij sprak de dankzegging daarover uit. Zullen we bidden voor het brood? Heer God, wat is het mooi om te weten, Heer, dat u uw lichaam gegeven hebt. Dat u striemen op uw rug kreeg. Dat u leed. En dat u dat deed in een volle bewustzijn. Dat daarmee de relatie tussen u en ons weer hersteld kon worden. Heer, en de pijn die u leed, maakt, Heer, dat u zich kunt verplaatsen in onze pijn. Dank u dat offer gebracht hebt. Dank u, Heer, dat we een God hebben die ons kan verplaatsen in ons, omdat u mens werd zoals wij. Helpt u ons, Heer, om dat offer ook te aanvaarden in ons leven. Amen. En hij nam de drinkbeker. En hij goot de wijn. En ook deze wijn zegende hij. En ook dat willen wij doen. Ja, Heer, we komen ook met de wijn bij u. Het teken van het nieuwe verbond. Het nieuwe leven wat u geeft. Wat als een rivier in ons mag stromen. Heer, en als we dit wijn drinken en ons beseffen dat dat het bloed is, Heere, wat gestroomd heeft, dat het leven uit u ging, dan mogen we weten, Heere, dat het leven in ons gekomen is. Dank u, Heer, dat u ook deze maaltijd wilt zegenen en u uw zegen daaraan verbindt en u uw zegen daarmee aan ons verbindt. Heer, en we vertrouwen erop dat u dat ook zult blijven doen. In Jezus' naam. Amen. Wat een mooi en fijn moment is het, hè? Om met elkaar het brood te delen en de wijn te drinken. Zullen we afsluiten deze dienst met het zingen van Open Mijn Ogen. En daarvoor zullen we nog de collecte houden, want die hebben we volgens mij nog niet gedaan.
Thank you.
Laten we met onze geopende harten en met onze ogen open en onze oren open gaan in de wereld. Want die heeft Gods liefde zo nodig. Ga dan heen onder zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen, totdat hij terugkomt in heerlijkheid. Amen. Een goede zondag gewenst.